Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij deze nieuwe podcast. En Octavia, ik heb me ontzettend verheugd op deze podcast, want die gaat over praktijktesten.
Ja, leuk.
Dat
leuk
is echt onderwerp. Leuk, want normaal gesproken, hè, een aanbestedingsprocedure verloopt over het algemeen schriftelijk. Los van presentatie, gaan we het apart nog eens een keer over hebben in de podcast. Los van interviewrondes, gaan we het ook nog een keer over hebben. Maar we gaan het vandaag hebben over de praktijktest. En in feite, die uitdrukking gebruik ik heel vaak. The proof of the pudding komt in de praktijk.
Ja, dat klopt. Daar ben ik wel mee eens.
Je kan alles op papier schrijven. Daar hebben we natuurlijk ook vaak genoeg over gehad. Kan je heel mooi beschrijven. Maar dan komt de praktijktest. En jij hebt daar ervaring mee. Ik heb daar ervaring mee. Wat is volgens jou het nut van de praktijktest? Laten we daar eens mee beginnen. Filosofisch weer.
Oh jee.
Daar gaan we weer.
Nou, volgens mij is het nut van een praktijktest, het hangt een beetje van het vakgebied af. Als je naar mijn vakgebied kijkt, facilitair, Is het nut ervan dat je de gebouwgebruikers betrekt bij de aanbesteding.
Ja, dus dat is niet iets technisch, is meer draagvlak dan, of niet? Leg ik dat verkeerd uit?
Ja, draagvlak creëren. Als je heel simpel kijkt naar koffieautomaten, natuurlijk een heel hot item bij alle werkende mensen, bij iedereen trouwens, koffie. Ja. Als je daar de pandgebruikers erbij betrekt, of dat je zegt, dit is de nieuwe koffieautomaat, alsjeblieft doe er maar mee. Dat is natuurlijk nogal een verschil.
Ja. Maar heb jij praktijktesten vanuit... Ik heb praktijktesten meegemaakt. Heb jij praktijktesten meegemaakt?
Ja, ik heb er een aantal meegemaakt. Ik heb met koffieautomaten, dat was een van de eerste.
Ja.
En dat was vreselijk. Achteraf had dat gewoon nooit zo gemoeten.
Vertel.
Een aanbesteding koffieautomaten. En degenen die proefden moesten een cijfer geven tussen een 0 en een 10 voor de koffie. Maar mensen geven geen 10. Dat was dat eerste waar ik toen, maar toen was ik heel veel jonger, achterkwam dat mensen geen 10 geven. Dus dat was één. Gemiddelde was wat gegeven werd een 6 of een 7. En wij hadden als eis dat alles onder de 7 viel af. Dus dat was natuurlijk nogal tricky. Dat was ook niet handig. De afdeling statistiek van de betreffende opdrachtgever was inderdaad nogal pist dat we dat zo gedaan hadden. Daarbij zei een van die koffieleveranciers, en dat is ook bij mij blijven hangen, mensen drinken thuis Senseo, dus dat is hun uitgangspunt, dat is hun referentie. Dus als je iets sterkere koffie wil maken, of bonen, of iets wat afwijkt, dan krijg je natuurlijk geen 10. Dus iedereen mikt bij die smaaktest op die Senseo-smaak.
Ja? Nou, dat was al heel lang geleden.
Ja, dat was heel lang geleden, want dat is nu niet meer zo. Ik weet ook niet of het nu nog steeds bij koffieautomaten gedaan wordt, moet ik eerlijk zeggen. Dat weet ik niet. Dit is een voorbeeld van 15, 20 jaar geleden of zo.
Ik wou er een muziekje onder zetten.
Nee, dus... Maar volgens mij wordt het vaak gedaan om draagvlak te creëren bij degene in het pand, gebruikers. En je ziet het, ik zag het laatst ook bij een onderwerp, daar werden ook een aantal mensen, maar ik weet niet meer welke dat was, daar werden ook een aantal mensen bij betrokken bij de levering van iets en daar konden ze dan ook hun mening over geven. Ik denk dat het wel een belangrijk deel is, maar ik denk dat je heel goed moet kijken hoe je dat regelt. Hoe zwaar het meeweegt en allemaal van dat soort zaken.
Ja, want ik heb ook bij de koffiemachines hetzelfde meegemaakt. ook in eerste instantie wat langer geleden. Daar was ook de discussie van, nou ja, jouw gemiddelde cijfer, precies hetzelfde verhaal. Hè? De zes en de zevens,
ja,
die vlogen ons om de oren. We hebben er aan het begin even over gedacht om het gebruikersgemak te testen. Want dat wordt nog wel eens onderschat. Sommige koffiemachines doen er heel lang over.
Ja.
Ja, en mensen, ik kan wel zeggen, het koffieautomaat momentje, neem je tijd. Maar je wil niet weten hoeveel mensen er ongeduldig staan van, is die al klaar?
Ja, dat klopt. Ja.
Alleen, dat konden we in de praktijk eigenlijk niet objectief testen. Want de zittende leverancier zat daar natuurlijk bij. Ja, en daar waren de mensen aan gewend.
Ja.
Dus het praktische van gebruikersgemak testen. Nou, die ervaring heb ik in een latere, en dat is recent, dat is 2,5 jaar geleden. Een kleinere organisatie waar men van het vriesdrogen koffie naar echte bonenmachines, ook kleinschaliger, dus niet de grote automaten die voor je neus staan, maar. En ik moet zeggen dat ik daar ook de cijfers van alleen de smaak heb meegenomen.
Oh ja.
En daar speelde dat verhaal ook van, ja, maar ze kunnen ook manipuleren met de smaak tijdens een proef.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat het beter blijft hangen.
Ja.
En dat ze dat dan later weer terug schroeven.
Ja, klopt.
Omdat dat te veel bonen
bekend,
kost.
Ja, bekend
fenomeen. Dus bij koffiemachines, het onderwerp afsluitend, is het wel te begrijpen dat er een praktijktest plaatsvindt. Maar je moet het belang daarvan niet overschatten.
Nee, en je moet het gewoon goed regelen.
Ja.
Ja, oké. Okay, afgesloten.
Maar je hebt meerdere facilitaire dingen op proef gehad.
Ja, ik heb als inschrijver bloembedrijven geholpen met inschrijving op aanbesteding bloemen. En dan moest er een boeket leuk bloemen afgeleverd worden, of meerdere boeketten zelfs.
Ja.
Dat wij dachten, oh, meerdere. Maar ook daarvan, ja, ik snap dat ze het doen, maar ook daarvan kun je dus afvragen in hoeverre dat zinvol is. Want hoe warm is het binnen, hoeveel wordt zo'n ruimte gebruikt waar die bloemen staan? Ja, ik weet niet.
Hoe oud zijn de bloemen?
Ja, en dan gingen ze elke dag checken hoe die bloemen erbij stonden. Ja, leuk, maar.
Ja, echt leuk.
Ja,
had je moeten filmen?
Ja, bijna wel. En dan na 14 dagen werd het eindoordeel geveld door de commissie, weet je wel. En dan zie ik daar een paar van die bordjes zo op 6:30 hangen. Ik weet niet of dat, ja, ik weet ook niet of dat nog steeds gebeurt. Ik kan me haast niet voorstellen, maar nou ja, je weet het niet.
Nee, maar dat is een bijzondere waarvan je denkt van, ja, nee, Godzegende greep klinkt weer zo fatalistisch, maar ja, de proof of the pudding komt dan echt bij de leveringen.
Ja, dat klopt.
En ik heb wel een voorbeeld gehoord over bloemenleveringen, waar in de praktijk bleek inderdaad dat de kwaliteit tegenviel, dat de tijdige levering tegenviel. En dan komen er alweer andere aspecten
kijken. Ja, dat zijn andere aspecten. Ja.
Nou ja, daar moet je bewust van zijn dat je in zo'n geval, ik gooi hem er even in, een wachtkamerovereenkomst hebt afgesloten.
Ja, klopt. Ja.
Maar de service levels te bedenken voor bloemen, ja, nee, snelle levering,
nee.
Maar de kwaliteit, nee.
Nee. Nou, nee. Heb jij volgens mij een keer een lekkere aanbesteding meegemaakt, hè?
Ja, een van de.
Even voor de luisteraars, Peter begint te glimmen. Vertel.
Ik denk daar nog met heel veel plezier aan terug. Mijn leukste praktijktest ooit.
Laat me raden.
Nou, raad maar.
Catering.
Ja,
kijk.
Eten en drinken.
Eten en drinken.
Dat is natuurlijk, dat is mijn hobby, dat weet jij. Een van mijn hobby's. Nee, dit was voor een heel groot ingenieursbureau. Even om de context te schetsen. In de buurt van Amsterdam. De uitdaging was niet het geld. Het budget was niet een beperkende factor. Wel een moeilijkheidsfactor was dat er ingenieurs van all over the world invlogen om te komen werken.
Ja.
En dat betekende dat je met heel veel verschillende keukens rekening moest houden. Smaken.
Culturen.
Culturen. Ik geloof dat het halal gedeelte ook benoemd werd. Dus daar zat wel een uitdaging in. Maar wij hadden, het was een ingenieursbureau, dus geen overheid, dus geen aanbesteden in dit geval. Dus ik hoop wel dat ik het voorbeeld mag afvertellen dan. Maar we hadden dus zelf de leveranciers geselecteerd, 5 leveranciers.
En laat me raden, ze mochten 4:30 langskomen?
Ja.
Ja.
Nou. Ja, als je ze 4:30 de kans geeft om een offerte uit te werken, dan moet je ze ook de kans geven. Nou, het praktijkgedeelte bestond 1 uit een presentatie van degene die de scepter zwaaide over de keuken.
Ja.
En ik heb me later pas gerealiseerd dat dat niet business as usual is voor die mensen. Dus er waren er echt 3 van de 5 doodzenuwachtig. En ja, later hebben we ook tegen elkaar gezegd van, nou, dat was niet handig. Een accountmanager is 1 om te laten presenteren, om te krijgen een gelikt verhaal.
Maar de kok?
De kok presenteren. Nou ja, je krijgt wel een beetje een indruk, maar daar moesten we niet al onze aandacht op vestigen. En wat hadden die allemaal wel bedacht? Bij de presentatie werden elke keer gerechtjes
geserveerd. En wie heeft gewonnen? Laat mij raden. Degene met de meest lekkere hapjes.
Nee, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Dat de praktijkproef moest uiteindelijk, moesten we constateren dat het is een vorm van beïnvloeding, hoe je het nou wendt of keert.
Ja, tuurlijk.
Ja, je kunt laten zien hoe je dingen bereidt, maar dan nog, we hadden geen keukens daar staan.
Nee.
Het waren allemaal hapjes.
Ja.
Dus dat is niet het proces wat in de praktijk plaatsvindt.
Nee.
Dus, nee, niet geslaagd uiteindelijk.
Oké. Okay.
Maar wel lekker.
Dan, want dat zijn natuurlijk hele praktische voorbeelden. Waar je het volgens mij ook veel ziet, praktijktesten, met name, is in de ICT. En daar zit jij natuurlijk heel erg in. Daar heb jij veel ervaring mee. En jij vertelde, voordat we gingen opnemen, iets over een praktijktest digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Als je die afkorting al ziet, DDJGZ. 600 eisen en 50 wensen.
Ja.
Pjoe, vertel.
Nou, de uitdaging zat daarin. Ik kreeg het op een bordje. Ik nam het project over van iemand. Dus ik zat echt te kijken eerst van, oké, jullie hebben dit wel heel grondig gedaan.
Ja?
Ze waren ook al meer dan een jaar bezig. Later hebben we ook een berekening gemaakt hoeveel die aanbesteding heeft gekost aan interne kosten, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nadeel, eisen en wensen stonden door elkaar.
Ja.
Ook niet echt handig. En we hebben uiteindelijk 1 leverancier geselecteerd.
Ja.
Die een proof of concept mocht afleveren.
Ja.
Nou, daar moet je in je aanbestedingsplanning al rekening mee houden.
Ja.
Want het is niet zo van, oh ja, we hebben jullie geselecteerd, kom volgende week dinsdag maar even binnen een week opdraven. Nee, daar moet je rekening mee houden met zo'n praktijktest. An sich kon ik met een proof of concept wel leven. Alleen, daar gaat in dit geval ook heel veel inspanning van de aanbestedende dienst aan vooraf. Dat heb ik net verteld van de aanbestedingsdocument, maar ook in de praktijktesten. Want ze hebben allemaal een deel van de software getest. De groep die er bijvoorbeeld het eerste deel, heel belangrijk, het maken van afspraken.
Ja.
Maakte onderdeel uit van die software. Nou, daar waren 4 of 5 mensen bij betrokken. Die hebben dat hele deel in de praktijk getest.
Dus een aantal mensen van de aanbesteden dienst hebben in groepjes alles getest op de eisen en de wensen die jullie uitgevraagd hadden. Of het dus werkte zoals jullie dat gevraagd hadden.
Klopt. En wat we daar ook bij hebben gedaan, is dat we van de leverancier 1 iemand daarbij hebben gezet.
Ja.
Voor het beantwoorden van vragen.
Dat is denk ik wel slim, dus, ja.
Ja, als er iets niet duidelijk was, of ze liepen vast in de software, kon het hersteld worden. Volgens mij hadden we nog een andere spelregel bedacht. Want beïnvloeden, dat was natuurlijk niet aan de orde. Nee. Dat risico zit er dan wel in. Maar het geheel van al die verschillende praktijktesten gaf wel een goed beeld.
Ja, snap ik.
En achteraf moet ik wel zeggen, want ik zei, we hebben er één geselecteerd. We hadden er nog maar één over.
Oké. Okay.
We hebben het wel getest, want ja, als dat niet goed had gewerkt, dan hadden we de aanbesteding moeten stopzetten,
ja,
en misschien andere dingen gaan bedenken.
Ja, snap ik.
Maar het was wel een arbeidsintensief traject van de aanbestedende dienst, die heb ik net geschetst, maar ook van de inschrijver, kan je voorstellen.
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar goed, wat je veel ziet, maar ik weet niet of dat hier van toepassing is. Ik heb wel eens bedrijven geholpen in de ICT-branche die allerlei programma's of wat dan ook leverden. Dat je zei voor de praktijktest, het draait al daar en daar, ga daar maar kijken.
Ja, dat...
Dat kan natuurlijk ook.
Dat kan ook, ja. En... of dat dan helemaal vergelijkbaar is... Weet je, het is uitontwikkeld, of verder ontwikkeld. Ja. Dat is wel moeilijker, maar je krijgt in ieder geval wel een indruk.
Ja, je krijgt wel een beeld.
Dus een praktijktest heeft absoluut zijn nut. Maar je moet het ook in relatie zien tot de overige gunningscriteria. Ja, het kan...
Hoe zwaar moet het meewegen, dat vind jij? Als jij zegt het moet staan in relatie tot de overige gunningscriteria, dan neem ik aan dat jij bedoelt hoe zwaar telt het mee... Hoe zwaar moet het dus meetellen?
Ja, dat hangt af van het onderwerp. Dat hangt echt af van het onderwerp. Van in het geval van die software vond ik dat het heel zwaar mee mocht tellen.
Ja.
Die hele organisatie moest daar bij wijze van spreken. Het was het kernsysteem van die organisatie.
Ja,
als die daarmee moet gaan werken,
ja,
dan moet dat gewoon super zwaar meewegen. Stel dat je 60% op kwaliteit doet. Ja, dan mag dit wel 40-50% zijn, wat mij betreft.
Ja.
En dan zijn die andere onderdelen ondergeschikt.
Ja.
Dus het belang... En dat brengt me eigenlijk op een ander punt. Waar je heel veel praktijktesten ziet, en dat is misschien ook wel begrijpelijk, is in de hulpverlening. Brandweer, ambulancepersoneel, brandweer... controleert alles. Bij wijze van spreken het testen van... die heb ik wel van de zijlijn meegemaakt. De nieuwe brandweeruniformen. Op een gegeven moment kan herinneren dat dat... Ik ben kleurenblind, dus vertel mij maar even wat die nieuwe kleur is van alle, alle brandweerkorpsen. Het is niet zwart, het is niet blauw. een zachtere kleur. Maar die pakken, die werden... allemaal getest. En daar waren ook criteria voor. Want je moet met zo'n brandweerpak... moet je natuurlijk brandende panden in.
Ja.
Dus de criteria waren daar ook bekend. En het kon gemeten worden.
Maar de andere kant kan ik mij toch ook voorstellen, Peter... dat ik heb het meegemaakt met bedrijfskleding... maar daar kan ik me voorstellen dat dat verschilt. Die heeft wat minder strikte eisen. Maar bij brandweerpakken... Daar zijn toch eisen voor en daar zijn toch standaarden voor. En die worden toch in andere kazernes gebruikt. Dan kun je toch met één belletje naar een andere kazerne horen... of het brandweerpak wat zij van leverancier A hebben. Of dat... Ik bedoel, als het niet zou voldoen, dan zou het niet gebruikt worden. Of ben ik nou te naïef?
Nee, naïef. Je gooit wel een bommetje. Nou, die kan dan weer geblust worden.
Heel goed, blus jij hem even.
Dat gebeurt natuurlijk vaker, dat iedere organisatie zelf het wiel gaat uitvinden, terwijl het overal gebeurt. Je bedoelt, bij brandweerkleding, als je heel, niet naïef, maar heel simpel denkt...
Dan wordt het toch één keer gekeurd als iemand een nieuw brandweerpak maakt, zo'n bluspak of whatever. En dan wordt het toch één keer gekeurd en dan is het toegestaan op de Nederlandse markt. Wat moet je dan nog als aanbesteden dienst daaraan keuren en testen?
Ik heb daar niks aan toe te voegen. Ik bedoel, het zou de meest logische oplossing zijn. Maar of het in de praktijk gebeurt... Nou ja, misschien dat een van de luisteraars van onze podcast daar een antwoord,
op kan geven. Want dit intrigeert mij
dat
dus.
En dat ik het te simpel over... Maar ik weet dat in ieder geval van een veiligheidsregio waar ik werkte... waar de brandweer onderdeel van uitmaakte... Dat die praktijktest had plaatsgevonden. En verschillende praktijktesten. Want je moet je natuurlijk ook makkelijk kunnen bewegen in zo'n pak.
Of ja, maar goed, dat is gewoon zorgen dat hij goed aangemeten is en dat je de goede maat hebt.
Ja,
dat soort dingen.
Dat dus.
Ja.
Maar daar komt dus best veel bij kijken. Ja. En daar word je geholpen in de praktijk bij de praktijktest door NEN-normen en dat soort zaken. Ja, absoluut.
Want hoe, absoluut. Je kunt dat nooit, denk ik, als individuele aanbestedendienst alles checken waar zo'n brandweerpak aan moet voldoen. Maar goed, dat was dat voorbeeld. Dan zie ik nog een voorbeeld van jou staan, praktijktest arbodienstverdeling. Verlening. En als ik het lees wat er staat, dan moet ik al vreselijk lachen. Vertel.
Ja, we hebben het natuurlijk nu gehad over catering, diensten, koffie, een levering, smaak, persoonlijk. Bij de arbodienstverlening ging het eens echt om de dienstverlening van arboartsen. En die werden uitgenodigd en daar zat, dat was ook wel heel bijzonder, daar zat een heel groot beoordelingsteam omheen.
Zo!
We hadden nog net geen publieke tribune nodig, maar ik kan me herinneren dat het zeker 8 tot 10 mensen waren.
Oh.
En die arbeidsarts die kreeg eerst een aantal algemenere vragen. En daarnaast kreeg hij een case voorgelegd. Daar hadden we ook een acteur voor ingehuurd. Die was gebriefd. Die had daar ook ervaring mee, moet ik ook zeggen.
Yeah.
Dus dat was heel professioneel. En het was niet de bedoeling dat de hele case gelijk tot in het eind toe uitgespeeld moest worden. Want dat kan natuurlijk niet in de praktijk. Hè? Heeft zo'n arts meerdere sessies nodig. Dat gebeurde dus niet. Maar we kregen wel een goede indruk hoe die omging met mensen.
Was iemand die ziek was.
Die ziek was.
Ja.
Dat was de eerste case.
En daar moest de arboarts op reageren en aangeven hoe die dat zou oppakken.
Nou ja, hoe die aangeven, daar zit dus het belangrijkste voor. Hij moest vragen gaan stellen.
Oh, zo. Ja.
En we hadden er inderdaad eentje. Die ging al vrij snel over naar conclusies trekken. We hadden er ook eentje bij zitten die ook zenuwachtig was. En met 10 mensen om je heen, 8 tot 10 mensen om je heen, kan ik me dat ook wel voorstellen.
Dat kan ik me wel voorstellen, ja.
Want meestal gaat dat zo'n gesprek in de intimiteit van een wachtkamer, van een spreekkamer.
Ja.
En het tweede was dat er kwam nog een case langs. En die was eigenlijk geïmproviseerd. Die hebben we echt ter plekke geïmproviseerd. Met iemand van, ook dit was bij een veiligheidsregio. Met iemand van de veiligheidsregio. En die had best een zwaar probleem. Die had een posttraumatisch stresssyndroom. Ik hoop dat ik het in de goede volgorde zeg.
PTSS.
Ja. En dat was best heftig.
Ja.
Want het was een echt geval wat daar gespeeld werd. Maar ja, om weer terug te komen op mijn eerste uitspraak bij het begin van de podcast. The proof of the pudding.
Ja.
Pudding. Proof of the pudding. Die komt daar wel naar boven. Hoe gaat iemand om met zo iemand? Stelt hij de goede vragen? Reageert hij op onverwachte dingen goed? Want dit was echt
maar
iemand
in de praktijk. Maar hoe kan een beoordelingscommissie beoordelen of een arts goede vragen stelt?
Het waren allemaal mensen van de arbodienst. Dus die kende de methodiek. Ja, je kunt niet elke vraag gaan zeggen van oké, daar geef ik een 8 of een 10 voor of een 6.
Nee. Hebben jullie, dat ben ik dan wel benieuwd naar, hebben jullie ooit feedback gevraagd aan die artsen hoe ze dit ervaren hebben?
Dat weet ik niet, want ik heb het eind van het traject niet meegemaakt.
Okay.
Omdat mijn inzet daar eindigde. Ik heb wel van mijn interne opdrachtgever te horen gegeven dat men vanuit de veiligheidsregio heel tevreden was over de aanpak.
Oké. Okay.
Maar dat is eenzijdig, ja. Dat ben ik met je eens.
Nou ja, ik ben dan benieuwd wat artsen daarvan vinden dat er op zo'n manier dat ze dit moeten doen en dat het dus op zo'n manier beoordeeld wordt.
Ja, vraag me even niet welke. We hadden van tevoren een aantal criteria bedacht waarop we het gesprek zouden beoordelen.
Ja, snap ik. Ja, maar dat moet je ook doen, want anders dan dat moet je ook doen. Anders kun je niet objectief beoordelen.
Nee, en in dit geval zaten er ook voldoende beoordelaars. Dus dat weten we inmiddels, hè, van het boekje van Richard Lennarts en Theo van der Linden.
Ja.
Ruis kun je ook voorkomen bij de beoordeling door wat meer beoordelaars eraan te zetten.
Klopt.
Nou, dat was in dit geval
meer dan voldoende.
Verzorgd.
Ja.
Dat was goed verzorgd, ja.
Oké. Okay.
Dus ik denk dat we nu toch wel een aantal... grote verscheidenheid aan testen, praktijktesten hebben zien komen. Waar ik benieuwd naar ben, hè? Want ik heb nu voorbeelden verteld, jij hebt voorbeelden verteld. Zijn die praktijktesten van tevoren ook goed beschreven in aanbestedingsdocumenten? Of nee, zijn ze goed beschreven? Open vraag.
Daar moet
ik jullie zien
over...
nu wat ik niet zie nu. Dus Octavia trekt een heel moeilijk gezicht nu. Nou, dat doet ze anders nooit.
Omdat ik er meestal wel antwoord op weet. Wat ik van een aantal praktijktesten weet, is dat er wel eens een bijlage bij het aanbestedingsdocument zat, waarin stond hoe dat ging. Bij de bloemetjes, weet ik, stond het gewoon vermeld hoe ze het gingen doen.
Ja.
En ik zie nog wel eens vaker iets van praktijktesten, maar dan staat het meestal apart omschreven hoe dat gaat. En mijn ervaring is dat het wel zaken is om dat goed te lezen, omdat je ziet dat dat uiteraard logisch vanuit aanbesteden dienst vanuit één kant beschreven is. En je er als inschrijver natuurlijk anders naar kijkt hoe dingen in de praktijk gaan. Maar volgens mij, als ik er zo over nadenk, wordt daar inderdaad wel redelijk wat aandacht aan besteed, ja.
Ja, want dat is dan ook wel een leerpunt om mee te geven. Zorg voor een goede beschrijving van de praktijktest. Zorg voor goede criteria.
Ja, maar ook waar je op beoordeelt. De praktijktest.
Ja,
ik bedoel, als je, ik weet, voor bedrijfskleding heb ik ook regelmatig meegedaan. En er was er ook een praktijktest. Ja, dat was een leverancier van mij. Die leverde bedrijfskleding. Nu het zegt. En die moest van alles aanleveren. En het was ons dus niet duidelijk waar er dan vervolgens op beoordeeld werd. Ja. En dan, dat staat er mij ook nog bij, dat ze dan verwachten dat je van alles aanlevert, nieuw spul, wat ze gaan beoordelen. En als je het dan niet gegund krijgt, dan werd dat niet vergoed, maar je kunt daar als leverancier vervolgens niet meer mee. Als het gedragen is, beknepen, weet ik allemaal wat.
Ja,
ja. Dan een trui of een broek of een pet of wat dan ook. Ja, dat zijn natuurlijk wel kosten.
Ik vind het wel een belangrijke, want jij had hem nu voor die bedrijfskleding aan. Terecht, je maakt er een opmerking over. Die kleding, die kan je...
Nou, die kun je daarna niet meer verkopen.
Nee.
En als je hem elke keer dezelfde kleding meeneemt naar elke praktijktest bij elke nieuwe aanbesteden dienst, ik zie jou wel knikken, dat werkt natuurlijk ook niet.
Nee, dat werkt echt niet. Ik bedoel, het moet meestal toch wel op maat gemaakt worden.
Ja, of het moet gewoon nieuw zijn dat ze het kunnen beoordelen. En soms dan worden, weet ik ook nog van die bedrijfskleding, worden er dingen gevraagd. Ja, die heeft niet iedereen op voorraad, dus dan moet je ook zorgen dat je het hebt. En dan zit je later met een hoop kleding waar je dus niks mee kunt. Dus ik denk dat dat ook wel aandachtspunten zijn, dat je daar goed naar kijkt hoe je dat doet.
Nou, goed naar doet. Ik denk dat je eigenlijk tussen de regels door de tip geeft, Octavia. Nu vul ik hem een beetje voor je in. Dat je van tevoren als aanbestedende dienst goed nadenkt of er een vergoeding tegenover staat.
Klopt.
Voor in dit soort gevallen een praktijktest.
Ja, lijkt me niet meer dan redelijk.
Ja, omdat de kosten die ermee gemoeid zijn. Niet van inspanningen, hè? Ik bedoel, wat ik zei. Maar zo'n proof of concept van die software die ik aanhaalde. Ja, daar moet wel een stukje ontwikkeling in gestoken worden. Ik vind dat een praktijktestvergoeding daar wel op zijn plaats is.
Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik nog meer praktijktesten op mijn lijstje heb staan. Wat bijzondere dingen. Daar kom ik graag een andere keer op terug. Want dan, dat is het haakje wat jij zegt. Bijzondere dingen, daar moet apart iets voor ontwikkeld CQ gemaakt worden. Dus dat lijkt me goed om daar in een volgende podcast op terug te komen.
Oké, nou, een mooie teaser voor een volgende. Om jullie bij de les te houden. Octavia, schrijf je hem ook op?
Ja, ik schrijf het op, Peter.
Dan hoeven we onze luisteraars niet te vragen.
Ja, Peter.
Oké, Octavia. Nou, ik denk genoeg zinvolle dingen langs gehad over praktijktesten in deze podcast. Laten we het hierbij houden. Op naar de volgende en bedankt voor het luisteren.